Vanavond gaan wij naar psalm 103. De eerste van een reeks psalmen die beginnen met loof den Heere. En de reden daarvoor om de Heer te loven, die wordt dan in die psalmen daadwerkelijk besproken van allerlei verschillende kanten. Er staat boven een psalm van David. De psalm begint met loof den Heere mijn ziel en al wat binnen is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Vers 2, die lijkt op tel uw zegeningen en tel ze één voor één en vergeet er geen. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, vers 3. Die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, die uw jeugd vernieuwt als een arend. En dan gaat het iets langzamer. Maar het blijft niettemin een opsomming van die weldaden, zoals ze dan in vers 2 genoemd worden. Als u mij vraagt, is deze psalm ook de achtergrond van de inleidende woorden van de brief aan Efeze, waarin Efeze 1 vers 3 staat dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus, zoals daar zijn, zo staat het er niet, maar er staat wel gelijk. En dat betekent hetzelfde. En dan komt er ook een opsomming, ongeveer tot en met vers 14. En er is nog een andere reden, aanleiding zelfs direct, om aan Efeze 2 te denken. Omdat de uiteenzetting begint in Efeze 1 vers 3 met gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk, en dan komt de opsomming, maar u kent dat waarschijnlijk langzamerhand, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, die ons vers 5 tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling, die ons vers 6 begenadigd heeft, door welke wij hebben de verlossing, vers 7. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil, vers 9. Wij zijn in hem een erfdeel geworden, zijn erfdeel wel te verstaan. Dat is vers 11. Dan wel vers 13. Wij zijn verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest. Als je ze netjes stelt, krijg je er hier 7. In een opsomming. En hier in de psalm krijg je ook zo'n opsomming. Dat wil zeggen, vergeet geen van zijn weldaden. Mocht je vragen welke dat zijn, dan begint dat meteen in vers 3. Maar ik zei, er is een andere reden waarom ik meteen in Efeze 1 terechtkom. Dat is omdat het vers, Efeze 1 vers 3, begint met de woorden gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zodat wij meteen vragen, door wie moet hij gezegend worden? Kunnen wij God zegenen dan? Het zijn toch een beetje vreemde woorden. We dachten dat hij ons zegent en dat de meerdere de mindere zegent, want die heeft wat te geven. Dat zo is het idee ongeveer. Waar haalt Paulus die woorden vandaan? En het antwoord is, nou, bijvoorbeeld uit psalm 103... hoewel het ook 104 of 105 of 106 of 107 kan zijn. Want ja, de woorden daar zijn keurig vertaald met loof den Heere. In psalm 103 vers 1 en 2. En daarna nog 3 keer in vers 20, 21 en 22... Loof de Heere, loof de Heere, loof de Heere, want daar eindigt de psalm dan mee, met een drievoudig loof de Heere. Maar al die keren dat daar het woord loven staat in de vertaling, staat daar een woord dat te vertalen is met zegenen in het Hebreeuws. Het bekende... Heb je het even nagekeken?
Nee.
Oh, Baruch, ja, Barak. Ja, Baruch. Ja, die Joodse psalmen en gebeden beginnen zo met dat woord Baruch. Dat wil zeggen, dat is het woord voor zegenen. Alleen het dekt niet helemaal ons Nederlandse begrip zegenen. Het woord wordt namelijk ook vertaald met knielen. Niet omdat het wat anders geacht wordt te zijn, maar juist omdat het geacht wordt hetzelfde te zijn. Het heeft iets van doen met eer bewijzen. Men zegent iemand en daarmee eert men zo iemand. En iemand eren doe je bijvoorbeeld door voor zo iemand te knielen. Dat zijn nou eenmaal de klassieke, de Bijbelse begrippen van die woorden. Vandaar dat we dat woord zegenen in twee richtingen tegenkomen in de Bijbel, terwijl wij het maar in één richting kennen eigenlijk. Hè? Men knielt, men gaat er dus neer, maar dat is al het woord voor zegenen. Omdat het een uitdrukking is van eer bewijzen. En begrijpt u, als de Heer ons zegent, dan eert hij ons ook. Dat heb je misschien ook nooit meegekregen. Het is ook lastig om dit systematisch te vertellen. Maar kijk, als de Bijbel zegt dat men... Waar was ik dat nog? Gisteren, geloof ik. Ik weet niet meer wanneer. Maar dan lees je dat de Heer zegt... Jullie eren mij niet. Jullie hebben mij ontroofd van mijn eer. Zou men zijn God ontroven? Zou men zijn God beroven? Maar jullie beroven mij, want je geeft me geen eer. Jullie eren mij niet. En daarna staat erachter, hoezo niet? Want dat is dan de vraag. Wat is dat? Zacharië, geloof ik. En dan vraagt het volk bij wijze van spreken, hoezo eren wij u niet? En dan zegt de Heer, nou, je geeft me je tiende niet. Je betaalt me niet. Want iemand betalen is iemand eer geven. Ook in het Nederlands. Want als je iemand betaalt, geef je hem honorarium. Dat is uit het Latijn. In het Engels kennen we het als honor. En dat vertaal je gewoon met eer. Een honorarium is dus eigenlijk eer. Dat is wat het woord betekent. Je eert iemand door hem wat te geven. Vandaar dat je in de Bijbel tegenkomt dat al die mensen die bij Salomo op bezoek komen, die brengen hem cadeautjes. De man had niks nodig, had absoluut geen verlanglijst meer als je mij vraagt. Daar had hij zelf al voor gezorgd of zoiets. Weet je veel. Maar ze kwamen hem geschenken brengen en daarmee hem eren. En God zegt, je eert mij door mij te geven wat mij toekomt. En de Heer zei, wat mij toekomt zijn je tienden. Want ik zorg voor je land. Ik zorg voor dat de regen op tijd komt, in de juiste seizoenen. Ik onderhoud het hele klimaat. Ik geef vruchtbaarheid enzovoorts, heb ik beloofd. En, maar ja, daar hoor ik voor terug te krijgen 10% van de opbrengst. Daar komt het op neer. Brengt het in mijn huis... Want ik wil ook wat te eten hebben. Ik zeg het nou erg in gewone taal, maar dat staat er wel. Nou goed, men eert dus en men betaalt dat, men geeft eer. Dat wil zeggen, men zegent dan degene die die eer toekomt. Misschien niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat hij recht op heeft. En vandaar gezegend zij de God van onze Vader en de Heer Jezus Christus enzovoort. Wij geven hem wat hem toekomt, wij geven hem eer. En ik roep tegenwoordig al een poosje en je komt er niet af door af en toe weer een loflied te zingen. Dat is niet voldoende. Hè? Of officieel is het zo, wij zouden... hem betalen, de varren onze lippen. Met dank aan Hebreeën 13 voor zo'n prachtige uitdrukking. Maar in het algemeen, en wat meer letterlijk... wij zouden onze lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. of met de woorden uit weerhoud te hebben. Dit was de Romeinen 12 vers 1, voor de goede orde. Of weer met de woorden uit de Hebreeënbrief: wij zouden met vrijmoedigheid bovendien naderen tot de troon der genade, om onszelf en daarmee onze diensten aan te bieden aan degene die op de troon zit. Die geeft ons dan genade, dat wil zeggen uit genade ontvangen wij bediening. Dat is de korte, kan ik niet zeggen, denk ik. Ga ik ook niet proberen trouwens. Maar dat is ongeveer hoe het Nieuwe Testament dat uiteenzet. Er zit trouwens eigenlijk zitten, ik kan het rustig doen vanavond, want het is niet zo'n ingewikkelde psalm. Eigenlijk zit er nog wel wat meer aan dat loven vast. De vertaling met loven is dus niet verkeerd. Prijzen, eren, wat het maar is. Maar dat woord loven, dat hangt in het Nederlands althans, hangt het samen met beloven. Dan komt het van bovenaf, dat wil zeggen iemand neemt initiatief, beloven. En aan de andere kant vind je dan geloven. Dat wil zeggen het aanvaarden van dat wat gegeven is. Die woorden gebruiken wij officieel volgens het woordenboek in verband met iets dat medegedeeld wordt. Iemand belooft wat, of zegt wat, of hij belooft dat het gaat ijzelen, of wat hij maar belooft, zal ik maar zeggen. Ik heb het weer over het weerbericht gemaakt, halve. En aan ons is het om het te geloven. Nee, het heeft iets met verwachting te maken natuurlijk. De Heer belooft wat, heeft gezegd dat hij wat, of positief of negatief is, daar heb ik het niet over. De Heer heeft gezegd, zus en zo zal het gaan, dat en dat zal ik doen. Of dat en dat zal er gebeuren. En je gelooft dat of niet. Maar dat loven, ik heb het ligt bij mij bovenop, want ik heb het kort geleden nog nagekeken in het etymologisch woordenboek der Nederlandse taal of zoiets. Er staan niet veel woorden in, moet ik u zeggen, niet veel lemma's, maar sommige woorden staan erin. Ze weten namelijk niet waar al die Nederlandse woorden vandaan komen, omdat ze niet willen zeggen, niet willen toegeven dat het uit het Hebreeuws komt allemaal. Daarom is het wel zo'n boek, het moet interessant lijken, maar het zijn hele grote letters. Toch maar weer. Maar daar staat echt in dat loven en lieven, dat die woorden aan elkaar verwant zijn en uit dezelfde Indo-Germaanse wortel voortkomen enzovoorts. Dat hadden wij zelf ook kunnen weten, want wij zeggen geloven, maar de Engelsen zeggen believen. En dat woord kennen wij ook, believen. Dan willen we het wel hebben. Believen. Blieft u nog wat? Maar to believe in het Engels is, vertaal je weer met geloven. Maar het is hetzelfde. Het is volstrekt hetzelfde. Maar het heeft wel degelijk met lieven, dat wil zeggen met liefhebben te maken. Omdat men door beloven en geloven komt tot gemeenschap. En dat is wat lieven, liefhebben is. Wat er in het boek niet bij stond, was dat het ook hetzelfde is als leven. Want leven ontstaat uit lieven, uit gemeenschap, maar bovendien leven in de praktijk, dat is een kwestie van deel hebben ergens aan, ergens bij horen, zoals dood. Het tegenovergestelde is namelijk, dood is, mijn vader riep altijd, dood is verbroken gemeenschap. In verband met de mens is voor God dood enzovoorts, maar het is letterlijk wat het is. Dat is wat het woord betekent. Zodat je ziet dat leven, lieven en loven strikt genomen hetzelfde is. En waar wij misschien vertrouwd zijn met de gedachte dat er op een of andere wijze scheiding is tussen God en de mens. Daar lezen wij in de Bijbel, de mens is dood voor God. Andersom lezen we niet, maar dat is het dan ook. Dat wil zeggen, God is dood voor de mens. Zodat een mens op zichzelf redenerend tot de conclusie komt, God is dood. Het is zo'n domme redenering helemaal niet hoor. He? Echt niet. Dat heeft een goede Bijbelse inhoud, maar je moet wel de betekenis van de woorden kennen in elk geval. En het herstel van die breuk die er is, dat heet inderdaad leven. of leven ontvangen, geboren worden, wedergeboren worden, zo u wil. En dat heeft allemaal van doen met de werking, de Bijbel leert het uitdrukkelijk, heeft allemaal van doen met de werking van God zelf, die natuurlijk het leven heeft in zichzelf, maar die ook genoemd wordt als liefde. God is liefde. Dat is wat hij is. En het mag dan abstract klinken, maar als je er lang over nadenkt, is het zo abstract niet. God is leven, brengt gemeenschap tot stand, want God is liefde. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, hè? Enzovoorts. Dat is het. Als er lief had, God de wereld gaat, u begrijpt die dingen, hoop ik wel. En het heeft alles van doen, dus ook met loven en geloven en beloven en wat het maar is. Zodat het voor de hand ligt dat we inderdaad God loven door naar hem te horen, ons aan hem te onderwerpen, naar hem te luisteren, of hoe je dat maar zeggen moet. Dus de beste manier en de belangrijkste manier om God te eren, en binnen de betekenis van de Hebreeuwse term, om hem te zegenen. Men knielt voor hem, namelijk men onderwerpt zich aan die God. En dan, daaruit ontstaat de gemeenschap. Denkt u er maar eens over na. Er is heel wat van die, fundamentele waarheden liggen gewoon nog steeds vast in onze taal. Nou ja, niet in de moderne taalgebruik bedoel ik, maar ligt vast in onze taal. En in het Bijbelse taalgebruik ligt dat zeker nog steeds vast. Hè? Het is nauwkeurig taalgebruik in ieder geval. Loof de Heere. Mijn ziel, heet het. Dat is ook weer zoiets, mijn ziel. Ik kan het niet helpen dat men aan het begrip ziel een andere betekenis gegeven heeft, vooral binnen de zogeheten zielkunde. Dat is Nederlands voor psychologie. Daar heeft men een andere betekenis aan die term gegeven. Dat is heel lastig. Heel moeilijk dus om inderdaad eventueel werken over psychologie te lezen, want je moet je constant realiseren dat ze het over iets anders hebben dan wat de Bijbel zo noemt. Dus ik voel me altijd gedwongen om als het woord ziel zo voorkomt om te vertellen wat het eigenlijk is. En het is helemaal niet zo moeilijk, vooral niet als je er een paar keer over hebt nagedacht. En meestal citeer ik dan Petrus, omdat dit heeft over allerlei zaken die krijg voeren tegen de ziel. En dan staat er maar, houdt uw wandel eerbaar onder de heidenen. Waaruit ik altijd besluit dat ziel dus gewoon de wandel van de mens is. Zijn bezigheid, zijn doen en laten. De ziel is gewoon de levende mens. Compleet, voor zover een mens compleet is trouwens. Maar ja, dat laat ik aan de psychologen over dan weer. Maar de ziel is gewoon de hele mens. En voor de afwisseling, anders haal ik 1 Petrus aan vanwege ziel is wandel. Nu hoef ik dat niet te doen, want nu heb ik een andere. Want hier moet je even netjes lezen, het eerste vers. Minus het opschrift, een psalm van David. Langzaam lezen. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Ik hoop dat u merkt dat het geen complete zin is. Hij wordt pas compleet als ik een woord invul. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in me is, loven zijn heilige naam. Maar de tweede keer loven is weggelaten. Dat is heel normaal overigens in de taal. Dat is een stijlfiguur onder de naam ellipsis. Zo heet zoiets, dat is een ellipsis. Dat wil zeggen, dat is algemeen bekend, ik verzin die dingen niet. En vooral in de psalmen kom je dat nogal eens tegen. Mede omdat het dichterlijke taal is. Het wordt dus niet herhaald, maar daarna stellen wij vast wat er staat. Namelijk, loof de Heere, mijn ziel. En nou hetzelfde nog een keer, maar achterstevoren. Namelijk, en al wat binnen in mij is, loven zijn heilige naam. Hebben jullie? En het gevolg daarvan is dat loof de Heere overeenkomt met loof zijn heilige naam. En de Heere is de heilige naam, toch? Waaruit volgt dat ziel overeenkomt met al wat binnen in mij is. En daarmee heb je de totale mens. Het woord ziel als aanduiding voor de totale mens. En begrijp me niet verkeerd, ik lees dat er niet in, ik lees dat eruit. Dat is wat hier staat. En de figuur zelf, van hoe je zo'n zin opbouwt, ja, dat is een van de meest simpele voorbeelden van een introversie. Ook een stijlfiguur, hè? Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, loof zijn heilige naam. En loof de Heere, loof de heilige naam, komt overeen, en ziel en alles wat in mij is, komt met elkaar overeen. Zo is zo'n zin opgebouwd. Komt meestal niet mee in de vertaling, dit soort dingen. Maar ze zijn soms erg interessant, omdat daarmee bepaalde begrippen toegelicht worden. Uiteindelijk heb je dus een parallelisme. En het staat twee keer hetzelfde gewoon. Loof de Heere, mijn ziel. En looft zijn heilige naam, alles wat binnen in mij is. Daar komt het op neer dan. Hè? Want de ziel is de totale mens. Heeft God ook een ziel? Je komt hem tegen, dat de Heer zegt. In zo iemand heeft mijn ziel geen behagen. Wat is dan de ziel van God? Zodra je iets zegt over de ziel van de mens, dan moet je meteen afvragen, en past dat ook op God die een ziel heeft? En als ziel is iemands totale wezen, dat wil zeggen in de praktijk, niet maar statisch, maar in actief, levend, want leven is ook trouwens nog bewegingen, staat ook in je woordenboek. Leven. Leven is beweging en zelfs lawaai. Omdat alle beweging lawaai produceert. En God leeft. Hij doet dus wat, hij beweegt en hij maakt zelfs leven. Hij maakt lawaai, bedoel ik. Hij spreekt hardop, soms. Althans, in de loop van de geschiedenis komen we dat tegen. En dat heet nou eenmaal psyche, dat heet ziel. En het betreft dan niet maar een stukje van, als je praat over een menselijk lichaam, heb je het echt maar over een deel van de mens. Een stukje. Maar praat je over ziel, in de Bijbel dus, hè? Praat je over ziel, dan praat je over de hele mens, inclusief zijn lichaam, tenzij, en dat is het oude beginsel, tenzij er nog een woord naast staat, waardoor er een soort scheiding ontstaat. En dat is het verhaal van dag en nacht, dat vertel ik altijd, hè? Een dag is 24 uur, populair gezegd, maar als het woord nacht er staat, dan wordt de dag ineens half zo lang. Dat is de gemiddeld met 12 uur. Toch? Zo werkt dat. Het zijn normale taalkundige beginselen en soms moet je ze kennen. Daarom vertel ik ze ook wel graag eigenlijk, dit soort dingen. Loof de Heere, mijn ziel, de hele mens dus. Alles wat in mij is, dat komt gewoon ook overeen met gij zult de Heere uw God. En dan heet het lieven, hier heet het loven. Leuk, hè? Eigenlijk is er helemaal geen verschil tussen. Dus, hè? Gij zult de Heer uw God lieven, lief hebben, met geheel uw, noem ze maar op. Want een ander woord voor het inwendige van de mens, al wat in hem is, als speciaal voor het binnenste gaat, is een ander woord voor, dan heet het hart. Een hart, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht, kortom, alles. En dat staat er een paar keer dan. Nou ja. Loof de Heer mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. De naam is ook wel aardig, omdat wij bij naam denken aan een bepaalde, een aantal letters op een rijtje. En hoe spel je dat? En zo sta je dan ingeschreven in het Bij de militaire dienstplicht, wou ik zeggen. Maar ja, dat is ook alweer een poosje niet meer zo. Dus vooruit maar weer. Want tegenwoordig hebben wij niet eens meer een naam, hè? Dat weet u. Hè? We hebben een rugnummer. Een Sophie, ja. Nou ja, zoiets. Ja. Maar naam is meer dan alleen die paar lettertjes waarmee je ingeschreven staat in de trouwbijbel van je ouders. Is ook niet meer zeker, hè? Nee. Want naam staat ook gewoon in je woordenboek, is ook reputatie. En je kunt een grote naam hebben of een kleine naam of een slechte naam of een goede naam. Dat woord, dat naam staat voor wie iemand naar buiten toe is. Hoe je zich presenteert of hoe je gepresenteerd wordt, dat weet ik allemaal niet. Maar het is iemands reputatie. Al of niet positief, dat doet er nou niet toe. En daarom wij geloven in God. Wij geloven in de naam van God, dan wel in de naam des Heren, maar dat is volstrekt hetzelfde. Het heeft niks met zijn eventuele eigen naam te maken, zoals het grammaticaal heet, maar het heeft van doen met hoe wij hem kennen, hoe hij zich bekend gemaakt heeft, hoe wij hem kennen uit de geschiedenis uiteraard. Nou ja, en dus uit de Bijbel, maar dat is geschiedenis. Er zijn er die aan wie dat ontgaat, heb ik wel eens begrepen. Dus ik zeg het er nou maar even bij. Want de Bijbel is nou eenmaal geschiedenis. Het gaat over behaalde resultaten in het verleden, broeder. Wel voor vriendelijk dank nog voor die uitdrukking. Die garantie bieden voor de toekomst, heeft broeder Erwin Vos mij zojuist verteld. Ons zojuist verteld. Zo is het maar net. Het gaat over wat de Heer gedaan heeft. En dat is zijn naam. Daar kennen we hem van. Dus looft zijn heilige naam. En, maar het staat er nog een keer. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. En wat eerst heet. Het gaat om het loven van de Heer. Maar het heet eerst het loven van de Heer. Daarna heet het loven van zijn heilige naam. Dan wordt het al wat praktischer. Dan komt het al naar buiten. Dus wie is in de praktijk, in wat hij gedaan heeft. En daarna heet het, loof de Heere en vergeet geen van zijn weldaden. Maar die weldaden zijn bepalend voor zijn naam, voor zijn heilige naam. Omdat die naam van doen heeft met wat hij in het verleden gedaan heeft, waardoor wij God kennen. Ik vestig er maar de aandacht op dat als de Heer zegt wie hij is, dan wil hij wel eens zeggen, je kent toch mijn naam? Of hij zegt gewoon, ik ben die ik ben. En dat soort dingen meer. Maar hij zegt er ook bij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar heb je niks aan als je niet weet wie dat waren. En gaan we niet vertellen dat God die God is van die figuren uit de sprookjesboeken. Van die mensen die echt niet geleefd hebben, maar die voor het verhaal in de Bijbel staan, en die God dan. Dan haal je God wel erg naar beneden. Hetgeen over het algemeen heel breed gebeurt, overigens. Hè. Maar het gaat over een geschiedenis die eraan vast zit. En als het nog niet voldoende is, zegt je, gedenk gij dan niet dat ik in de tijd u bij uw hand heb gegrepen, u uit Egypteland heb uitgeleid, u geleid heb door de Schelfzee, de wateren van eenscheiden en al dat soort dingen, en u verlossing gegeven heb van uw vijanden, enzovoorts. Kijk, daar komt de reputatie, de naam, de heilige naam des Heren, tot zijn recht, dat wil zeggen tot uitdrukking. Je kunt ook zeggen, daar komt, maken wij kennis met wie God is, dan wel met zijn ziel, als je het zo mag zeggen tenminste. Die God. En als we het over God hebben, God is abstract. En diezelfde wet die ik net begon te citeren, die gaat verder met niet alleen gij zult de Heer uw God lief hebben, maar vervolgens met en gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. En het vak van de theoloog is nou juist het maken van één godsbeeld. Niet noodzakelijk ambachtelijk. Bij voorkeur abstract. Daar houden ze ook schone handen bij, denk ik wel eens. Maar doe maar weer. Alleen letterlijk houden ze daar schone handen bij. Overdrachtelijk weer niet. Het is wat ingewikkeld. Maar ze maken één godsbeeld. En het heeft geen zin De reden daarvan is dat wij toch ons geen voorstelling kunnen maken van wie God is. En daarom zouden we het ook niet doen. En van God zelf wordt gezegd dat hij de onkenbare God is. En als hij dan toch gestalte aanneemt, want zo heet het dan, is het voor de gelegenheid of zo, tijd dus. In de tijd neemt hij gestalte aan en dat doet hij zelf. Dat hoeven wij niet te maken, dat maakt hij. Dat is wat er gebeurt. En vandaar dat ons de Heer Jezus Christus, de Messias, wordt voorgesteld als het beeld Gods. En dat is niet een beeld wat wij hoeven creëren. Maar in tegendeel, dat is een beeld wat God zelf van zichzelf maakt. En dat is het dan. En blijkbaar hebben wij niet meer nodig. En heeft het totaal geen zin om abstract te spreken over de Godheid. Er bestaat trouwens een traditie, niet alleen in het Jodendom, om in negatieve termen over God te spreken. Om te zeggen, hij is niet dit en hij is niet dat. Het komt uit Joodse traditie, die benadering. Maar in het christendom is het tamelijk ver doorgedrongen in de loop der tijd. Men weet wel te zeggen wat God dan niet is. Maar ja, wij zijn geïnteresseerd in wie of wat God dan wel is. En dat is niet te omschrijven. Wij komen erachter door zijn werken te bezien. Te aanschouwen, voor zover dat letterlijk mogelijk is, maar anders gewoon uit de Bijbelse geschiedenis. Want God is degene die in de loop der eeuwen actief geweest is en zijn werken gedaan heeft en daarbij ook zegt, vergeet ze niet, want de uitdrukking vergeet geen van zijn weldaden in vers 2 is feitelijk ook niet nieuw. Het is wat van oudsher in ieder geval aan Israël werd opgedragen om te gedenken en om niet te vergeten. Ik wil u een paar schriftplaatsen noemen in dat verband. Misschien is het nuttig omdat wij wellicht dan toch enigszins misleid worden door een uitspraak als vergeten dat geen achter is en jagen naar het geen voor is enzovoort. Uit Filippenzen. Je moet die dingen natuurlijk wel zien binnen de context waarin ze staan. Dat betekent dat wat er ook in onze levens in het verleden gebeurd is, wij zouden het achter ons laten, er afstand van nemen. Hetgeen velen moeilijk valt en dan gaan ze naar de psychiater. Nou ja. En bij de psychiater komt er nog veel meer boven. Het schiet niet op. Het schiet echt niet op. Alles wat je vergeten was en vergeten wilde, dat haalt hij dan weer naar boven.
Terugkomen.
Ja, ik weet het. Je moet opnieuw geboren worden. Moet je opnieuw in de baarmoeder terug. En dan moet je opnieuw gaan schreeuwen zoals je schreeuwde toen je geboren werd. En dat soort dingen weer. Ze hebben wat uitgevonden. Hè? Ik ben blij dat u erop lacht. Ik was onderweg naar Deuteronomium hoofdstuk 8. Deuteronomium 8, vers 1. Alle geboden die ik u heden gebieden, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft. Heeft tot gevolg dat de Heer voor hen zou zorgen, naarmate men zich zou onderwerpen aan zijn woord, zeggen we het opzet tamelijk breed, zou de Heer voor hen zorgen. Als volk in elk geval, en dat het als volk zo zou gebeuren, is omdat God nou eenmaal, dan moet ik even weer lezen in Psalm 103, omdat God nou eenmaal aan Mozes zijn wegen bekend maakt, aan de kinderen Israëls zijn daden. Dat was Psalm 103, vers 7. Maar ik was nou even te vroeg. Want ik ben nog bij, gij zult gedenken. Daar komt hij hoor, gaat hij weer. Deuteronomium 8, vers 1. Alle geboden die ik u heden gebieden zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft. Niet als een natuurlijk mechanisme, maar als een belofte van de Heer die voor hen zou zorgen. Opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heer u aan uw vaderen gezworen heeft. Nou ja, beloofd heeft onder eedswering dus. Hè. En gij zult gedenken. Die bedoel ik. En gij zult gedenken aan al de weg, aan heel de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedige om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet, enzovoort. Men zou niet vergeten, men zou namelijk gedenken, want anders heeft men onderweg niets geleerd. En als zo is dat wij, even de sprong, een ander spoor, als zo is dat wij hier op aarde het een en ander moeten leren, dat wil zeggen opgevoed worden, of hoe dat maar heten mag, dan moet u me niet proberen wijs te maken dat als we straks in de hemel zijn, dat we dan alles ineens vergeten zijn en niet meer weten hoe we daar terechtgekomen zijn en alles achter ons is weg. Hebben jullie nog? Dat is een wijdverbreide gedachte, hoor. Straks zijn we bij de Heer en dan is alles weg, alles vergeten enzovoort. Dat is nou heel vervelend. Moeten we weer opnieuw de Bijbel gaan lezen, denk ik wel eens. Want dat woord blijft tot in eeuwigheid. Dus, en al wat we dan hier geleerd hebben, zijn we daar kwijt. Dat schiet toch ook niet op? Hè? Ja, dat is jammer. Zonde van onze tijd hier dan. Hè? Nee, de bedoeling is juist dat we het onthouden. Dat we het gedenken. En dat geldt in belangrijke mate voor onze levens net zo goed. Paulus beschrijft zijn eigen leven, van wat hem is overkomen, en dat de Heer hem overal uitgered heeft en dat soort dingen meer. Zie? Maar je moet wel leren het achter je te laten. Dat is wat het is. Je moet het loslaten, er is niks meer aan te doen. Zo was het nou eenmaal. En je moet van hieruit verder. En hoe je hier gekomen bent, oké, de Heer heeft je hier misschien gebracht. Vergeet dat dan vooral niet. Toch? Maar van hieruit moet je verder. En wat Israël zelf als volk betreft, men zou inderdaad die historie kennen. En daar lering uit trekken. Dat is een van de meest verbijsterende dingen, vind ik. Is achteraf praten en bovendien over, laten we maar zeggen, een ander volk gemakshalve. Dat men op wonderbare wijze door de Heer gered werd, ergens uit dan wel ingeleid werd enzovoort. En een paar jaar later, of nog geen generatie later, is men het gewoon vergeten. En laat men de Heer los, dan gaat men afgoden dienen en dat soort dingen meer. Dus ik vind het tamelijk onvoorstelbaar. Maar niettemin zo gebeurde dat wel. Men is kwijt waar men vandaan komt. En voor een volk is dat noodlottig. Want waar het op neerkomt, dat is niet zo moeilijk. Als je vandaag vergeten bent alles wat achter je ligt, dan ben je identiteit kwijt. Dan weet je niet meer wie je bent namelijk. Dan heb je geen identiteit meer. Dat moet van begin af aan opgebouwd worden. Begrijp u? Met een volk gebeuren die dingen dus ook. Met Israël zeker. Want het grootste deel van Israël onder de naam Israël is zijn identiteit in de loop van de geschiedenis kwijtgeraakt. En daarom worden ze aangeduid als verloren. Wat eigenlijk een vervelende aanduiding is. Maar ze zijn niet verloren. Ze hebben hun oorspronkelijke identiteit verloren. Ze weten niet meer wie ze zijn. Ja, als volk. En dan krijg je echt problemen mee. Hè? Ja. Nou ja, verder zal ik daar maar niet op ingaan. Maar het is een belangrijk gegeven in de tegenwoordige omstandigheden in de wereld, hoor. Alle volkeren die niet meer weten wie ze zijn, enzovoort. En daar wordt denk ik ook wel hard aan gewerkt. Opdat wij niet meer zouden weten wie wij als volk zijn, omdat er mensen zijn, al was de duivel maar die andere plannen heeft. Om onze identiteit te doen vergeten en ons een andere te geven. Enzovoort. Passend in zijn plan. Maar ja, dat is altijd al een bezigheid geweest van de diverse overheden in de wereld. Vandaar dat de kwestie van staat, overheid, staat tegenover het individu een onderwerp is van alle filosofen van alle eeuwen. Echt. Nou ja, laat ik het daar ook niet over hebben. Andere keer weer eens. Kortom, men zou gedenken. Ik zal u er nog een noemen. We waren even in Deuteronomium. Dan kan ik ook wel even naar Deuteronomium 32. Oh, ik was in 8 nog. Oh, weggeslagen natuurlijk. We waren in 8 vers 2. Ik had vers 11 ook even met die willen lezen. 8 vers 2 en dan 8 vers 11. Wacht u dat gij de Heere uw God niet vergeet. Dat gij niet zoudt houden zijn geboden, zijn rechten en zijn inzettingen die ik u heden gebieden. Men zou de Heere niet vergeten. Later in Deuteronomium 32, daar lezen wij Deuteronomium 32... vers 18. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Die rotssteen is gewoon de Heere. Zoals uit de voorgaande verzen blijkt. Rotssteen als een metafoor voor de betrouwbare. Degene van wie men op aan kan. Maar de rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Ze zijn daarbij ook vergeten dat het de Heer was die hem gegenereerd heeft. Het hele volk is ontstaan uit een onvruchtbare Abraham en Sarah. Sowieso. Of in laatste instantie het is ontstaan door de verlossing uit Egypte. Wat een onmogelijkheid leek en was ook eigenlijk na de mens. Maar de verlossing van die verzameling slaven uit Egypte deed een volk geboren worden. En tegelijkertijd ging een wereldrijk mee ten onder. Dat vergeet men wel eens, maar dat is ook wat er gebeurde. Egypte. Het was het eind van het zogeheten middenrijk van Egypte. Toen maar. De rotssteen die u gegenereerd hebt, hebt gij vergeten. Kortom, gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. En dus zegt de Heer, zal ik nu mijn aangezicht voor hen verbergen. Dat is vers 20. En dat blijft in deze hoofdstukken een thema eigenlijk. Nou ja, dat was het al in hoofdstuk 31. Maar het doet er nou weinig toe. Het gaat erom dat de Heer zegt, je hebt mij vergeten. Dat is ook letterlijk gebeurd. Want we lezen bij gelegenheid, was onder wie was, ik kan die namen nooit onthouden van die koningen. Onder Josia was geloof ik, dat ze de tempel reinigden enzovoort. En daar notabene de boeken van Mozes, de wetrol terugvonden. Ze wisten niet eens meer dat het bestond. We waren het kwijt. Vergeten. Zoek geraakt. Er was natuurlijk eerder al geen belangstelling voor, maar letterlijk raakten het zelfs zoeken. Ze vergaten de Heer. En terug naar de psalm, dan lees ik u ook psalm 105. Want dat is ook mooi in de buurt. Psalm 105, vers 5. Gedenkt zijn er wonderen die hij gedaan heeft, zijn wondertekenen en der oordelen zijns monds. Want de wonderen waren tegelijkertijd wondertekenen. Hier staat het in één keer. Tekenen ook van toekomende dingen. En de oordelen zijn monds. Dat wil zeggen, al wat God gesproken heeft, dat is inclusief de wet, om zo te zeggen. Maar alles wat ermee samenhangt, zowel oud als nieuw verbond, wat het maar was allemaal. En in Psalm 106 lees je weer hetzelfde, vers 7... Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Zij zijn der menigte uw goede tierenheden niet gedachtig geweest. Maar zij waren wederspannig aan de zee, bij de Schelfzee. En nou ja. Maar het is vast de gewoonte van Israël geweest om de Heer te vergeten. En in ieder geval zijn woord te negeren. In Jeremia 2 lezen wij ook een uitspraak van de Heer. Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of vergeet een bruid haar bindselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. En het leidt ertoe dat 2, wat zei ik, 2 vers 32 van Jeremia. Ja. En het leidde toe dat inderdaad niet alleen een einde kwam aan het tienstammenrijk via de bekende scheidbrief, die staat een halve bladzijde verder, inmiddels in Jeremia 3 is het, geloof ik. Want dan wordt die scheidbrief genoemd. En het leidde in de dagen van Jeremia tot de ondergang van het andere huis van Israël, zijn de twee stammenrijk. De Heer stelde hen in vergetenis. Niettemin zou hij toch gedenken. En dat gebeurde dus in de dagen van onder andere Zacharia, want dat betekent de Heer zal gedenken, of de Heer gedenkt. Dat was de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, ja. Maar het zijn zomaar enige teksten, maar er zijn er veel meer die precies hetzelfde zeggen. Israël vergat de Heer, stelde de Heer in vergetenis, wilde er niet aan denken, wilde er niet mee te maken hebben, enzovoort. Terwijl een mens juist zou gedenken aan wat de Heer gedaan heeft. Als het goed is, doen wij dat ook. En in verband met tekenen en wonderen, omdat we nou net die term ook tegenkwamen, heb ik niet zo lang geleden eens uitgelegd dat als we die tekenen en wonderen nou maar gedenken, dan is er ook geen enkele noodzaak waarom die tekenen en wonderen vandaag nog zouden plaatsvinden. Ze zijn gedaan, wij kennen ze, en we hebben ze vastgelegd gekregen in de Bijbel, en dat is het dan. En we weten wie de Heer is, en dat hij wonderen kan doen, ja, dat is zo. Ja, dat hoeft toch niet meer bewezen te worden, bedoel ik maar. Daar is de geschiedenis vol van geweest, dus vooruit. Ik zou niet weten waarom dat herhaald zou moeten worden. En voor de rest leven wij uit wat de Heer vandaag aan ons geeft. Uitzicht op een gegarandeerd resultaat, hè. Dat was het toch? Op grond van het verleden. En dat is feitelijk ook wat hier verder in de psalm nog naar voren komt. Dus ik kan beter maar even gewoon doorlezen. Vergeet geen van zijn weldaden. Houd dat vast. De Heer namelijk die al uw ongerechtigheid vergeeft, die uw krankheden geneest, en niet noodzakelijk de lichamelijke, want het lichaam is de oppervlakte van de mens, de buitenkant. En je zou ook niet al te oppervlakkig lezen, denk ik wel eens, hè. Maar het is een van de vaste uitdrukkingen. De Heer zal zijn volk genezen. Nou eenmaal. Hij zal hen de genezing doen reizen, staat er dan. Dat wil zeggen, in één woord staat er dan genezen en oprichten. Ik zal u de genezing doen reizen. Dat een paar keer in het Oude Testament, die uitdrukking. In verband met Messiaanse tijd, overigens. Maar hij zou de tekortkomingen, want dat is wat krankheden zijn. Dus als je iets mankeert, dan kom je wat tekort. Hè? Als er iets manco is, ben je wat kwijt, toch? En hij zou dat herstellen. En het is, daarmee is het eigenlijk een alternatief of een synoniem voor het begrip zonde. Dan mankeert ook wat, dan is het mis. De Heer zou dat herstellen. Maar je kunt het beste achter elkaar lezen, die uitdrukkingen hier, en streep eronder en optellen. Hè? Namelijk, hij vergeeft uw ongerechtigheid, geneest uw krankheid, die uw leven verlost van het verderf. Van wat? Van de dood dus. Want dat is wat het verderf is. Kortom, die u eeuwig leven geeft. En ik weet het, zo expliciet staat het er niet. Maar ja, het maakt natuurlijk deel uit van de verborgenheid. Hè? Die hele kwestie van wedergeboorte, van de opstanding van Christus, een opstanding uit de dood enzovoorts. In nieuwheid des levens wel te verstaan. Als eerstelingen van een nieuwe schepping, of sowieso als behorend tot een nieuwe schepping. En dus staat het op deze manier, die uw leven verlost van het verderf. Hebreeën, wat is het? Hebreeën spreekt daarover. Hebreeën 2, Als er staat dat, de Heer door de dood heen verlost heeft al degenen die met vrezen dus doods al hun leven lang aan de dienstbaarheid van het verderf onderworpen waren. Hij heeft ons daarvan verlost, en dat is wat hier staat. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Dat wil zeggen, naar zijn barmhartigheid heeft hij ons... Ik citeer even uit Efeze 2. Naar zijn barmhartigheid heeft hij ons mede opgewekt met Christus en ons mede gezet in de hemel. En daarmee heeft hij ons gekroond. Want de hemelse dingen heersen over de aardse dingen. Daarom is gezet worden in de hemel synoniem voor aangesteld worden tot zonen. Ja, het is niet helemaal hetzelfde, maar het is van elkaar afhankelijk in elk geval. En in elk geval de plaatsing van de gemeente collectief in de hemel is om die gemeente te kronen tot eerstgeborenen en te maken tot een volk van koningen en priesters. Dat is het verhaal. En vandaar deze woordkeus. En ik weet het, ik beweer niet dat hier gemeentelijke waarheid wordt geopenbaard. Ik beweer dat het geopenbaard wordt in het Nieuwe Testament, maar dat het hier al bekend wordt gemaakt. En de woordkeus heb ik daadwerkelijk aan uit Efeze 3, waar staat, is nu geopenbaard zoals het niet is. Het is vroeger niet bekendgemaakt zoals het nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, het is wel bekendgemaakt in de zin van, men kan de woorden kennen en de schriftgedeelten kennen waar het staat, maar wat het feitelijk betekent, ja, dat is, daarvoor moet eerst de sluier eraf, maar die is eraf. En bovendien doe ik nou niks anders dan wat het orthodoxe credo voorschrijft, namelijk dat we het Oude Testament zouden lezen in het licht van het Nieuwe. En vooral niet andersom. Dus wij herkennen dat. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede. Dat wil zeggen, wij krijgen van de Heer te eten. Dat aantoonbaar de Heer zal zorgen voor voldoende en voor goed voedsel in de dagen van de 1000 jaren, dat staat ook uitgebreid in de Bijbel. Er zijn nogal wat schriftgedeelten die dat beschrijven. Maar het neemt niet weg dat het ook in overdrachtelijke zin, en zelfs in de eerste plaats in overdrachtelijke zin, waar is. Dat wij gevoed worden door de Heer, uitgebeeld nog altijd in de zogeheten tafel des Heren, waarbij hij ons brood, namelijk zijn lichaam, aanreikt. En de wijn, het leven van het nieuwe verbond en wat het maar was. Bovendien, de mens zou niet bij brood alleen leven, maar bij alles wat door de mond Gods uitgaat. En dat gaat er bij ons in, zal ik maar zeggen. Dat woord weer. Kortom, hij voedt ons toch. En die uw jeugd vernieuwt als eens arends. Die is wat ingewikkeld geworden omdat er nogal over gefilosofeerd is. Want wat weten wij van een arend? In het algemeen niets, dus ze kunnen ons een boel wijs maken. Maar om bij de arend te beginnen, het enige wat ik van de arend weet is dat hij in de Bijbel, en bij alle klassieken trouwens, beschouwd, of het zo waar is, weet ik niet, maar hij wordt beschouwd als de vogel die het hoogste vliegt. En daarmee wordt hij geïdentificeerd met de hemel. Met het hoogste wat je denken kunt. En dat is het dan. En daarna is de vraag, de arend, hoe vernieuwt hij zijn jeugd? Dan moet ik eigenlijk zeggen, nou, je hoeft het niet zo te lezen en ik doe het ook niet. Maar dat leg ik u zo wel uit. Maar het antwoord daarop wat me gewoonlijk geeft is dat de arend zijn jeugd vernieuwt door bij gelegenheid zich in een nieuw pak te steken. Maar ja, ik heb eens een duif gekend, die deed dat ook. En het was geen hoofdvlieger, nee. Dat wil zeggen, dat is eigenschap van vogels. Dat weet ik uit de kruiswoordpuzzels. vogeleigenschap. Dat zijn drie letters, dat wordt de leg of de rui. Even de twee. De rui, alle oude veren weg. Want die slijten te hard en die groeien niet aan, dus dan vallen ze uit en dan, dan steken ze zich opnieuw in het pak. En meestal aangepast, wat kleurstelling, aangepast aan de seizoenen. Ik vind het wel aardig. Hoewel, mijn kat doet het ook eigenlijk, al heeft hij geen veren. Dus ik vind het niet zo'n goed argument dat de arend dat doet, want in principe, dat doen zoveel dieren. Dus vooruit maar weer. Dus ik lees hem als volgt. Die uw jeugd vernieuwt. Hoezo? Nou ja, hij geeft ons levenskracht. Hij maakt ons er steeds jonger op. Dat betekent het eigenlijk. En de parallel is gewoon zoals een arend steeds hoger vliegt. Nou ja, hij vernieuwt ons van dag tot dag, maar het wil niet zeggen dat de arend zich vernieuwt, maar dat onze vernieuwing wordt vergeleken niet met de vernieuwing van een arend, maar met een arend. Dat wil zeggen, wij worden vernieuwd, inderdaad, en daarom mee op een hogere positie geplaatst. Daarmee klimmen wij op en dat hoef je aan een beetje religieuze mensen waar ook ter wereld niet eens uit te leggen. Want die hebben allemaal het idee dat ze door hun religieuze bezigheden, arbeid wilde ik zeggen, maar sommigen arbeiden dan juist niet. Maar door hun religieuze bezigheden of dus een religieuze inactiviteit, voor mijn part. Ze gaan ergens zitten, weet je wel, en dan zijn ze religieus bezig. Maar goed. Mijn computer is dat ook vaak. Hè. Hij is bezig, staat er dan. Hij ligt, hij is vastgelopen, hij doet niks meer. Maar goed. Maar men denkt dat men door die religieuze dingen, dat men onthecht, dat is het woord, onthecht van deze wereld en hoger opklinkt. En als men Rooms-Katholiek was, wordt men dan heilig en heiliger en nog steeds heiliger enzovoort. En anderen worden alleen maar vromer en heb je nog een paar boeddhistische termen, maar die kan ik beter niet noemen. Maar dat idee is dat, hè? Nou ja, het idee is dat wij door de Heer worden onderwezen, veranderd worden naar de inwendige mens. Dat heet inderdaad vernieuwing, want het gaat om nieuw leven. En het plaatst ons op een hoger niveau. Het onttrekt ons wel degelijk aan de wereld. En het staat ongeveer in 2 Korinthe 4, geloof ik, of zoiets. Ik zal proberen het te vinden. Zo gauw. Ja, kom me bekend voor, zuster. Ja, 2 Korinthe 4, vers 16. Waar staat, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt nog steeds, en dat blijft ook zo, zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. En het wordt in verband gebracht met vers 18. Nee, eerst vers 17. Het wordt in verband gebracht met onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. De heerlijkheid, dat is hoog hoor. Echt wel. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En daarmee ook hoog. En dat is wat het is. En wat betreft de uitdrukking vernieuwing gelijk een arend, wij lezen daar ook over in Jesaja 40, vers 31, die zal ik u even lezen. Jesaja 40, vers 31. Die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Dat wil zeggen, raken niet uitgeput. En dus heet het vernieuwen. Ze verbruiken of gebruiken kracht, maar ze raken nooit zonder. Zullen de kracht vernieuwen, zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Dat is dus wat de arenden doen. Hebben jullie dat nog? En wij worden zodanig vernieuwd, dan wel veranderd van dag tot dag, dat wij ook opvaren, gelijk de arenden. Maar daarmee is niet gezegd dat arenden hun jeugd vernieuwen en dat het ergens in avifauna te bekijken moet zijn. Zo. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden, ze zullen lopen en niet moeder worden, de kracht vernieuwen. Zij zullen wandelen en niet mat worden. De inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Zoals wij die de Heere verwachten uitzicht hebben op de hoge hemelse dingen. En nou komen we bij vers 6. De Heere doet gerechtigheid en gerichten. Dat is twee keer hetzelfde. De Heere doet gerechtigheid en gerichten al degenen, dat wil zeggen aan al degenen die onderdrukt worden. Dat is een vast thema in de wet eigenlijk al. Waar de verantwoordelijkheid voor wezen en weduwen en hoe het maar heten mag, gelegd wordt bij de overheid, bij het landsbestuur. Na de Mosaïsche wet is dat zo ongeveer de eerste verantwoordelijkheid. Sociale zorg dus, feitelijk. Omdat nou eenmaal per definitie een overheid geneigd is om het volk te onderdrukken. Uit te knijpen, ja. En in de Mosaïsche wet is precies tegenovergestelde geregeld, bij wet. Namelijk, dat ervoor gezorgd zou worden. Later vind je de herhaling van diezelfde opvatting ook in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen binnen de gemeente. En in diverse gemeentelijke brieven, in bijzonder aan Timotheus, vind je dat soort dingen terug, hè? Andere brieven ook, maar in het algemeen. De Heer doet dat, de Heer zorgt daarvoor. Diezelfde Heer heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, dan wel aan de kinderen Israëls zijn daden. Dat is, als u mij vraagt, twee keer toch min of meer hetzelfde. Maar inderdaad, aan Mozes heeft hij zijn wegen bekendgemaakt in de zin van zijn wijze van doen. Zijn wijze van denken, handelen, oordelen, zijn gedachten. En die liggen vast inderdaad in de boeken van Mozes, in de Torah, zoals de Joden dat noemen. En wat betreft zijn daden, die heeft de Heer gedemonstreerd aan en in Israël. En Mozes als hoofd van Israël, als behorend tot Israël, verbindt deze twee dingen dus aan elkaar. Dat wil zeggen aan Mozes en daarmee aan Israël heeft God zijn wegen en zijn daden bekendgemaakt. Het is iets wat gemakkelijk vergeten wordt, maar Israël is Israël omdat aan hen, ik citeer Romeinen 3, omdat, vers 2 geloof ik, omdat aan hen de woorden God zijn toebetrouwd. Later iets uitgebreider gezegd door Petrus, als hij zegt: gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een heilig volk. Dat zijn woorden die aan Israël gesproken worden in Exodus 19 of 20 of daar in de buurt. En Petrus voegt eraan toe om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hoe het maar heten mag. Maar het betekent dat al wat de Heer aan Israël gedaan heeft en doet en zal doen, fungeert in de praktijk ook als aanschouwelijk voorbeeld voor de rest van de wereld. De Heer handelt aan Israël demonstratief. En dat is een van de functies namelijk in het algemeen ook altijd geweest van de profeet, aan wie of via wie God zijn woord bekend maakt, zodat de profeet de woorden God spreekt. Maar profeten hebben ook heel dikwijls allerlei handelingen moeten verrichten, allerlei daden moeten doen ter illustratie van dat woord Gods. En soms zelfs andersom. Alleen maar die daden. En dan staat erbij, en nou overdrijf ik het wat, dan staat erbij, en mocht er nou iemand vragen wat het allemaal voorstelt. Ja, er staat gewoon en indien, maar vooruit. Maar mocht er nou iemand naar vragen, dan zeg je, en dan kun je de tekst en uitleg erbij geven. Maar het begint met beelden, met handelingen die men moet verrichten, enzovoorts. Kon het dan niet zonder, dan zeg ik, ja, misschien wel, maar het is onze verantwoordelijkheid niet. En daarom, wat God aan Israël gedaan heeft, gebeurt demonstratief ten overstaan van heel de wereld. Als een aanschouwelijk voorbeeld van wat God kan doen, van wie hij is en wat hij ook wel degelijk zou doen aan de volkeren als zodanig. Want je bent er niet klaar mee door te zeggen, ja, dit wordt gezegd tot Israël of over Israël. Israël fungeert als voorbeeld en daarom wat aan Israël gezegd wordt is net zo goed bestemd voor de heidenen, voor alle overige volkeren. Maar het woord van God komt nou eenmaal tot de volkeren via Israël. Nou ja, enzovoort. Ja, maar dat is ook Israël natuurlijk. Hè. Die zouden het goede verkondigen. Enzovoort. In 1 Korinthe 10 staat het tamelijk compleet. Daar wordt het een en ander aangehaald uit de geschiedenis van Israël. Ze waren alle in Mozes gedoopt en in de wolk en in de zee en ze alle onder, enzovoort. En dan staat er in hun lieden zijn deze dingen overkomen. En ze zijn opgeschreven, zijn geschreven ons tot voorbeeld. Voor de gelovigen namelijk, hè. En in Hebreeën 3 of 4 inmiddels, dat weet ik nooit precies, daar staat dan dat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Want Israël heeft natuurlijk ook een voorbeeld gegeven van hoe het niet moet. Toch? En dat is de achtergrond van zo'n uitdrukking als deze. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt aan de kinderen Israëls zijn daden. En via Mozes en de kinderen Israëls feitelijk ook aan de heidenen. Vervolgens barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Ineens krijgen wij een hele reeks schriftverwijzingen. Die staan er in mijn Bijbel althans onder. Onder vers 8. Ik heb wel gezien dat die woorden barmhartigheid, genadig, langmoedig en goede tieren, dat die, al die vier die woorden ook in één adem genoemd worden in Joël 2, vers 13. En in Jona 4, vers 2. Het is een min of meer een vaste uitdrukking, waarbij al die vier die woorden in één adem genoemd worden. Barmhartig, genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid, of gewoon goede tieren. Het zal u duidelijk zijn dat die woorden in hoge mate elkaar overlappen. Je kunt wel uitleggen wat die woorden precies betekenen, maar in de praktijk ligt dat breder en overlapt het elkaar volkomen. Goede tieren vind ik trouwens een prachtig woord, hoor. Dan tiert het goede. Hè? Ja, welig. Want als iets tiert, doet het dat gewoonlijk welig, dat weet u, hè. Ja, verder komt het woord welig nergens voor, alleen bij tieren. Ja, goed. En ook de volgende uitdrukking, vers 9, heeft in mijn Bijbel enige schriftverwijzingen, omdat het inderdaad ook een vaste uitdrukking is. Er staan er maar twee onder, geloof ik. Jesaja 57, vers 16 en Jesaja... Nee, die is fout, dat moet zijn Jeremia. 3, vers 5... Bij mij staat Jesaja 3 vers 5, maar dat is niet goed. Dan moet zijn Jeremia 3 vers 5. Maar er zijn meer van die schriftplaatsen. Micha 7, bijvoorbeeld vanaf vers 18. In die uiteenzetting lees je dat ook. Namelijk, de Heer zal niet altoos twisten, dan wel hij zal niet eeuwig of altijd de toorn behouden. De toorn heeft men hier ingevuld in de psalm. Maar dat is zo omdat in andere schriftplaatsen dat woord er wel tussen staat. Dat betekent het dus. Hè? Dat wil zeggen, de Heer zal wel twisten met Israël. en tones en ook over Israël specifiek. Maar het zal niet altijd zo blijven. Er zal een eind aan gemaakt worden. Hetgeen als een zegen beschouwd wordt, als een van die weldaden nog steeds uit vers 2. Vers 10, hij doet ons niet naar onze zonden. In het Nieuwe Testament lees je dat ook. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit onze eigen werken, der gerechtigheid of wat het maar was. Maar uit zijn werk, uit zijn genade. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat is wel wat God zou moeten doen, eigenlijk. Maar u weet hoe het gegaan is en wat er geregeld is in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout, zodanig dat de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, zegt de Bijbel, met als gevolg dat hij ons niet doet naar onze zonden, maar integendeel dat hij ons genadig kan zijn. Vers 11, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zijn goedertierenheid is hemelhoog, om zo te zeggen. Bij nader inzien, die afstand van aarde naar hemel is niet te meten. Dat heeft überhaupt geen einde. Op een of andere manier. De Bijbel zegt dat ook. Hè? Die zegt dat is niet te meten. De aarde beneden trouwens ook niet. Oh, dat staat hier niet bij. Maar dat staat dan weer in parallelteksten. Er was al een verwijzing naar. Nee, was er nog niet. Maar een verwijzing geef ik dan naar Psalm 57, vers 10. Want uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen. En uw waarheid is groot. Daar heb je hem weer, hè? De ellipsis. Uw waarheid is tot aan de bovenste wolken. Maar de betekenis is die van oneindig. Die vind je ook geparafraseerd in het Nieuwe Testament in Efeze 3. Waar het gaat om de lengte en breedte en hoogte en diepte van de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. Dat wil zeggen, is onmetelijk. Zoals God zelf natuurlijk onmetelijk is. En dan verder, Psalm 103, vers 13. Gelijk zich een vader ontfermt over de zonen, moest dat zijn, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Dat wil zeggen, niet maar over iedereen, over alle mensen of iets dergelijks, maar alleen over degene die hem vrezen. Dat wil zeggen, degene die voor hem knielen, die hem loven, die hem eren, die rekening houden met hem, of hoe je dat maar zegt. Want dat is de betekenis van vrezen. Rekening houden met en zich daaraan onderwerpen. Dat laatste zit er zeker in en wordt dan ook uitgewerkt in de volgende verse. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Dat zou je gedacht wezen. Hij heeft onszelf geformeerd uit het stof der aardbodem. Let op dat het hier negatief beschouwd wordt. Wij zijn stof. En het sluit aan bij mijn omstreden opvatting dat de mens al een zondaar was voordat hij zondigde. Dat de mens al een zondaar was voor de zondeval. Omdat hij geformeerd was uit een gevallen wereld. Uit de stof van de aardbodem. En mijn kortste argument is simpelweg deze. De uitdrukking stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren omdat gij daaruit genomen zijt. Terwijl gij daaruit genomen zijt. Daar wordt in die uitdrukking wordt niet verwezen naar de oorzaak van de dood en als de zondeval, zal ik maar zeggen. Dat men sterft en tot stof wederkeert wordt niet toegeschreven aan het feit dat hij zondaar is, maar wordt toegeschreven aan het feit dat hij uit de aarde aards is en er komt niks goeds uit voort, het keert vanzelf tot de aarde weder. Dat is wat het is. Afgezien daarvan, als het anders zou zijn, zou Adam inderdaad de enige uitzondering zijn op de regel. De regel is namelijk dat de mens een zondaar is en als zodanig wordt geboren en daarom ook inderdaad na verloop van tijd zondigt. En niet andersom. De mens wordt niet een zondaar doordat hij zondigt. De mens zondigt doordat hij een zondaar is. Het komt uit zijn natuur voort. En die natuur schijnt de adamitische te zijn. We hebben de hoedanigheden van Adam. En het zou dan raar zijn als bij Adam net andersom geweest zou zijn. Het zou toch niet passen. Ik bedoel, dan hebben we weer een probleem. Het schiet niet echt op. De logische conclusie is dat Adam geformeerd werd uit een gevallen wereld, uit een vervloekte wereld. Daar merkte hij in de hof weinig van. Wel iets overigens. Anders was die slang daar niet geweest. En die boom, de kennis is goed en is kwaad trouwens ook niet, als we het even over de letterlijke dingen hebben. Maar buiten de hof was de wereld wel degelijk vervloekt. Maar uit die vervloekte aarde was hij genomen. Wat het ook verder betekenen mogen. Hè? Ja. En hier wordt daarop gezinspeeld. Dan is zo'n vers ook volkomen begrijpelijk. Hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachten zijnde dat wij stof zijn. En dat wordt niet anders. Ashes to ashes and dust to dust, zeggen de Engelsen. Met als gevolg, de dagen des mensen zijn als het gras. Overigens, maar ja, ik moet het eigenlijk nou niet doen, want nou krijg ik wel haast. Maar er staat wel degelijk in Genesis bij dat de mens eeuwig zou leven als hij de gelegenheid zou hebben om te eten van de boom des levens. Ook na zijn zondeval. En dat hij uit de hof verdreven wordt, opdat hij niet zou eten van de boom des levens en zou leven in eeuwigheid. Staat er. Dat is hem. En dan even los van alle symboliek die erachter steekt, want die is er natuurlijk. Letterlijk moet dat duidelijk zijn. Hè? De mens had geen leven in zichzelf. Het moet onderhouden worden. Het moet hem toegevoegd worden. En het wordt hem toegevoegd door de boom des levens. Dat is het idee. Daar tegenover staat dat van God gezegd wordt dat hij het leven heeft in zichzelf. Maar een mens heeft dat niet. Je moet het van buitenaf op een of andere wijze toegediend krijgen. En voor zover de mens lang leeft, dan wel eeuwig leeft in de 1000 jaren. Je kan natuurlijk niet eeuwig leven in de 1000 jaren, dat begrijp ik ook wel. Maar voor zover hij dan zijn leven rekt, om zo te zeggen, moet ik u zeggen dat er ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat geboomte des levens is. Dus hij voedt zich met iets wat zijn leven onderhoudt. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Dat wil zeggen, wij zijn van hem afhankelijk voor ons leven. En de dagen des mensen zijn als het gras. Dat wil zeggen, vergankelijk, gelijk een bloem des velds, al zo bloeit hij. Want de mens bloeit wel bij gelegenheid. Maar het was opkomen, blinken en verzinken. Ik probeer de uitdrukking nou te onthouden. Ja, hè? En als de wind daarover gegaan is, Petrus geeft de variant als de zon daarover gegaan is, de hitte des daags of zo, hè? In 1 Petrus. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, staat er dan. Ja, dat begrijpen wij ook wel. De mens verdwijnt namelijk. En haar plaats kent haar niet meer. Je vindt hem niet terug. En zo is het met de mens. Het stelt allemaal niet zo geweldig veel voor. Sterker nog, het stelt helemaal niks voor. En dus zijn we afhankelijk van de eeuwige God. Hier staat, Nou, ik kan beter zeggen, we zijn afhankelijk van vers 17... de goede tierenheid des Heren. Want die is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. De mens zelf niet, in principe niet. Maar de goede tierenheid des Heren wel. Je moet hem leggen naast die uitdrukking in 1 Petrus 1 vanaf vers 24. Staat er in mijn Bijbel onder vers 15 namelijk. Hier. 1 Petrus 1 vers 24. En Petrus die geeft als variant, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En hier staat de goede tierenheid des Heren blijft in de eeuwigheid. Zodat als je dan vraagt, waar gaat dat woord dan over? Dan is het antwoord over de goede tierenheid des Heren. Want dat blijft in de eeuwigheid. Nou ja, dat blijft over degene die hem vrezen, staat er dan weer. En zijn gerechtigheid, die blijft, of is, van eeuwigheid tot eeuwigheid, aan of over zijn kindskinderen. Om zo te zeggen, dat is gewoon zonen. En daarmee wordt gesproken inderdaad over een situatie zoals we die in elk geval kennen in de 1000 jaren... waarbij de wel degelijk sprake is van niet alleen de openbaring van het koninkrijk, waarover al die voorgaande psalmen gingen, althans vele, maar waarin sprake is van een bepaalde mate van herstel van deze oude wereld. En in ieder geval inderdaad van de stroom des levens en van de boom, het geboomte des levens. En zo verder. Dat gaat dus inderdaad zo door, van geslacht tot geslacht, want dat is het idee. Ik moet u waarschuwen dat je in dit soort uitdrukkingen van de kind en kindskinderen enzovoort niet meteen dat smal moet opvatten in de zin van, nou ja, als de Heer mij zegent, dan zegent hij mijn kinderen ook en mijn kindskinderen ook. Want zoals de man zei, God heeft geen kleinkinderen. Maar men leest het erin eenvoudig omdat men de Bijbel nooit op een andere manier leest en altijd maar denkt dat elk vers in de Bijbel op een of andere wijze op ons individueel betrekking moet hebben. Dat is het misverstand eigenlijk uit alle religies. Ik verbaas me er nog altijd over, maar het is het misverstand in alle religies. Men moet een godservaring hebben. Je moet iets in je, iets religieus in je. Psychologen. Praat over psychologen. Oh, jong. Je moet iets heb je hem weer, jong. Je moet iets religieus in je zitten. Het moet tot ontwikkeling komen. Enzovoort. Zo kijkt men in het christendom er tegenwoordig ook tegenaan. En dat wordt dan weer versterkt zodra wij aan het evangeliseren slaan en zeggen dat je persoonlijk moet kiezen voor de Heer enzovoorts. Maar je moet ook niet vergeten dat de Heer nog wel meer te vertellen heeft dan alleen dat hij jou persoonlijk wil redden en eeuwig leven wil geven. Het is een onderdeel voor ons persoonlijk van groot belang. Maar het is maar een onderdeel van een veel groter werk dat de Heer doet. Die heb je toch, hè? Zo'n grasprietje kan je missen, hoor. Of zeg ik nou te veel? Nee, dat meen ik serieus, hè? Maar wij als zo'n grasprietje, wij kunnen deel krijgen aan die zegeningen die de Heer geeft. En dat is voor ons persoonlijk van het allergrootste belang. Maar het werk dat God doet, heeft niet ons als belang, maar het gaat om het belang van God zelf. Dat is heel wat breder, heel wat groter dan ons eigen persoonlijk belang. En dat zou men hier met dit soort versen zich ook realiseren. Het gaat niet om ons en onze kinderen. Het gaat erom dat de Heer die zegeningen zou geven en die zouden van generatie tot generatie blijven. Hetgeen in het verleden niet het geval was. Dat wil zeggen, Israël werd gezegend, want we hebben Israël als voorbeeld. En dan ging het een poosje goed en dan was het weer over. En dan waren ze weer vervallen in een of andere afgoderij. En dan waren ze de Heer weer kwijt enzovoort. En dan kwam er weer, nou ja, dan kwam de vijand weer, liet de Heer dan toe en zo. Of die zonsen en dat soort dingen meer. Terwijl als eenmaal dat koninkrijk uit die voorgaande psalmen geopenbaard zal zijn, dan zal toch heus 1000 jaar lang van generatie op generatie dat koninkrijk blijven. Zal de goede tierenheid des Heren over de hele mensheid zijn. Ook het recht des Heren overigens, waarbij hij zal oordelen en richten. Maar niettemin, het zal een constante situatie zijn over vele generaties. En dat is wat hier beloofd wordt of aangekondigd wordt. In het verlengde van de voorgaande psalmen uiteraard. Kortom, de goede tierenheid des Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Vers 18 meteen aan degene die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. Kortom, degene die trouw zijn aan zijn woord, die dat woord geloven, die zich onderwerpen aan degene die belooft. En dus men gelooft. Kortom, men knielt voor de Heer en leeft uit zijn genade. En dat is het slot van de psalm vervolgens. Want er staat, de Heer heeft zijn troon in de hemelen bevestigd, vastgemaakt. En zijn koninkrijk heerst over alles. Dat is nu nog niet zo, maar het is in de 1000 jaren wel zo. Daar wordt de hele mensheid geacht aan hem onderworpen te zijn, ook in de praktijk. En dus hem te geloven en voor hem te knielen. En daarmee eindigt de psalm dan dus. Namelijk, loof de Heere. Zijn engelen. En ik ga meteen door naar vers 21. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars. En dan nog een keer, loof de Heere al zijn, niet al mijn, al zijn, werken. Dat wil zeggen dat de Heer geloofd wordt, geëerd wordt, gezegend wordt door de engelen. Uit vers 20. Door de massa van zijn heerscharen, massa. Door de massa van zijn dienaren die zijn welbehagen doen. Dus vers 21, dat is dus op aarde. En daarna wordt de Heer geloofd, geëerd door de werken des Heren. Want die zijn tot zijn eer. Al wat God doet, heeft als hoogste doel zijn eigen eer. Misschien, moet ik zeggen, heeft tot doel zijn eerherstel. Dan is het misschien makkelijker te begrijpen. Maar ja, dan kom ik weer in een ander een specifiek thema terecht, een heel breed thema. Dat thema is nou eenmaal dat al wat God doet gericht is op de eer van God, om de doodeenvoudige reden dat in deze wereld van oudsher en sinds Adam de naam des Heren wordt gelasterd. En hij de schuld krijgt van alles wat wij verkeerd doen. Alles wat hier op aarde misgaat, toch? Of men zegt, hij bestaat helemaal niet kennelijk. Wat erg naïef is. Dat is mijn mening, oké. Maar dat vind ik nogal erg dom. En als er wel ergens zo'n gat is, nou, dan had hij dan maar beter op moeten passen en een beetje beter voor zijn schepping moeten zorgen, is altijd het idee. De naam des Heren wordt gelasterd onder alle volkeren. Dus het gaat om zijn eer. En waar in het bijzonder zijn rechtvaardigheid in twijfel getrokken wordt, gaat het in de eerste plaats om de rechtvaardiging van God. En vandaar bijvoorbeeld dat er staat dat men God rechtvaardigt, hem als rechtvaardig erkent, door bijvoorbeeld zich te laten dopen. In Lucas 7, vers 14 is dat, meen ik, om maar eens wat te noemen. En wat ik dus straks al in gedachten had, maar ook niet wilde zeggen, dat was als je nou vraagt, als je nou de vraag stelt, waarom moest eigenlijk de Heer Jezus sterven, dan is het enige echte antwoord ter wille van de rechtvaardigheid Gods. En natuurlijk mag je zeggen, het was om ons te redden. Maar dan is de volgende vraag, maar waarom zou hij ons redden? Wat we toch niet kunnen doen. Maar hij redt ons, dat is tot eer van God. Maar ter wille van de rechtvaardigheid Gods moesten de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen. En daarom was het nodig dat de vertegenwoordiger in ieder geval van heel de mensheid die zonde gedragen heeft. En de straf gedragen heeft. En dus de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden, zoals het dan heet in Jesaja 53 bijvoorbeeld. Maar de bedoeling is inderdaad dat uit hem en door hem en tot hem, dat wil zeggen tot zijn Heer, met hem ons doel, alle dingen zijn. En dat geldt voor wat in de hemel is, vers 20. Zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijn woords. En vers 21, voor al wat op aarde leeft, dat is die massa van zijn dienaars. Dat kan je alleen maar zo zeggen als het betrekking heeft op de 1000 jaren overigens. Want dan is dat zo. Want in die dagen is alles wat in de hemel is en wat op de aarde is onder één hoofd samengebracht. Ik citeer uit Efeze 1, vers 10 of zo. Vers 11 misschien, ik weet niet precies. Die heb je toch, hè? Dat is dan vervuld en het wordt hier beschreven. Alles wat in de hemel is. Misschien dacht Paulus dan toch aan deze psalm, hè? Bij het schrijven van Efeze. Maar dat heb ik nou al 2 keer gezegd, dit was de 3e keer. Eerst wat in de hemel is, dan wat op de aarde is, vers 20. En daarna wordt nog gesproken over zijn werken. De werken die God doet in die dagen zijn tot eer van God. En dan eindigt de psalm met de logische consequentie zoals hij begon. Loof de Heer in mijn ziel. Wat moeten wij er allemaal mee, individueel? Nou, daar gaat het laatste vers in ieder geval over. De Heer loven. Hem eer geven. En meer in het bijzonder voor hem knielen. En daarmee ben je weer bij Hebreeën. Het met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade om van hem te ontvangen genade, barmhartigheid, hulp, te bekwame tijd. Ja. En daar moeten we dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij knielen voor u neer. Wij loven uw naam door te geloven al wat u ons beloofd hebt in uw woord. En wij danken u dat we daaruit mogen leven. Dat daarin onze kracht ligt. Een kracht die niet als vanzelfsprekend op of in ons komt, maar die van u komt. En wij danken u daarom dat we het voorwerp geworden zijn van uw genade, barmhartigheid, goede tierenheid. En dat we daaruit leven hebben ontvangen, eeuwig leven. Maar dat we daaruit ook dagelijks mogen leven en zelfs daaruit u mogen dienen. We danken u daarom dat we ook vanavond weer dat woord mochten openen. Dat woord dat u ons hebt nagelaten. En we danken u dat we daaruit u leren kennen. U die onzienlijk bent en onkenbaar, maar die gestalte hebt aangenomen in de persoon van onze Heiland. Onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En we danken u dat we op grond van uw belofte mogen uitzien naar de spoedige wederkomst van hem die de vertoning is van u als de onzienlijke God. Die zal verschijnen in grote kracht en heerlijkheid om alsnog recht en gerechtigheid te brengen in heel de wereld. En ook alles wat op aarde is zal onderwerpen aan u. En we danken u dat we daarin betrokken mogen zijn als eerstelingen. En juist daarom des te meer uitzien mogen naar die grote dag waarin u in heerlijkheid zal verschijnen en waarin u in de eerste plaats ook ons tot u zult nemen, omdat wij zijn mogen waar u bent. We danken u voor dat uitzicht over het verderf, over de dood heen, en dragen elkaar dan ook aan u op, Vader, opdat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Amen.